Geloof jij in God?
Toch wel.
Maar ik geloof wel dat er iets is.
Niet
er kan
in
niks zijn,
God,
denk ik.
Echte persoon. Ik geloof wel zo in iets.
Nee.
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 Ja.
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 Dit is Hans Gijbels, theoloog aan de KU Leuven.
Ja, ik ervaar dat zo. Ik kan niet anders. Ik studeer daar heel veel over. En ook boeken van atheïsten en zo. Maar tot nog toe was het niet overtuigend. En dus blijf ik lekker geloven.
De Bijbel bestaat al meer dan 2000 jaar en is het meest verspreide boek ooit. Hij zit boordevol mooie verhalen, maar welke zijn er echt gebeurd? En wat is verzonnen kwatsch? Hoe in godsnaam heeft Mozes de zee in twee gespleten? Kan Jezus water echt in wijn veranderen? Of was dat gewoon een heel goed uitgevoerde partytrick? Kortom, welke historische waarheid zit er achter de Bijbel?
Holy shit.
Welkom bij Holy Shit. Ik ben Daphne Siozos en ik ben al heel lang geïntrigeerd door de Bijbel. Niet omdat ik erin geloof, maar voor de mooie verhalen. Ik wou altijd weten wie die mensen waren en of zij echt bestaan hebben. Dus begin ik mijn zoektocht bij de bekendste vrouw uit de Bijbel, Maria. Daarvoor ging ik een koffietje gaan drinken bij Hans Gijbels. Dag Hans. Hans was het, hè?
Ja, nog altijd.
Wie was eigenlijk Maria? Heeft zij echt bestaan?
Ja, geregeld duiken die vragen op, hè. En in eerste instantie de vraag naar Jezus, hè. Maar eigenlijk is er geen enkele wetenschapper die twijfelt aan het bestaan van Jezus, oké? We weten trouwens met historische zekerheid over Jezus meer dan over de meeste Romeinse keizers. Dat klinkt heel verrassend, maar het is zo. Maar dan Maria. Goed, Maria kennen we als de moeder van Jezus natuurlijk, hè. En ik denk dat er een aantal gegevens heel historisch zijn, maar die zijn extreem beperkt. Bijvoorbeeld, dat zij woonde in Nazareth is waarschijnlijk, ja, daar wordt eigenlijk niet aan getwijfeld, oké. Dus het was iemand van Nazareth. Goed, dat zij dan betrokken was op haar zoon, die toch wel een rare vogel was, ook in zijn tijd reeds. Hè. Ja, hij is niet voor niks op een kruis gestorven. Goed, het evangelie bevat daar sporen van. Lijkt me ook heel logisch voor een moeder. Hè. Dus dat is juist. En dan waarschijnlijk is het ook historisch juist, maar het ijs wordt al een beetje gladder, maar waarschijnlijk is het ook wel juist dat zij onder het kruis stond. Want moeders mochten bij de terechtstelling aanwezig zijn. Dus dat weten we hè, van Romeinse kruisigingen. Dus waarschijnlijk gaat dat ook terug op de geschiedenis. Maar ja, dan stopt het zo'n beetje. Voor de rest vernemen we nog wel dingen in het evangelie. Maar of die historisch juist zijn, dat is wat anders.
Weten we wie haar ouders waren? Wat haar achtergrond is?
Ja en nee. We weten dat, maar uit totaal onbetrouwbare bron. Die onbetrouwbare bronnen heette apocryfe evangelie. Apocryfe evangelie zijn dus evangelies die niet in de Bijbel geraakt zijn. Oké? Die zijn veel te laat geschreven, die gaan niet meer terug op ooggetuigen en men heeft dus geoordeeld, die gaan niet terug op de Bijbel. Maar net die leveren heel veel informatie over Maria. En de reden is heel eenvoudig. Wanneer Jezus sterft, ontstaat eerst een mondelinge traditie. En die dat weten we, die besteedt de meeste aandacht aan wat er de laatste dagen van Jezus, oké? Goed. Over de kindertijd weten we niks in de evangelies, zie je. En dan worden er later, en dan spreken we na de jaren 150, hè, worden er dan boekjes geschreven die inzoomen op al die gebreken, op de jeugd van Jezus, en dus ook zijn ouders, en dus ook Maria, en de ouders van Maria, die Anna en Joachim zouden geheten hebben. Maar daar, historisch is dat absoluut niet zeker, dat zijn gewoon... Enfin, waarschijnlijk fout eigenlijk. Vandaar dat het apocryf is, ja.
Maria is een van de meest voorkomende verschijningen. Hoe komt dat eigenlijk dat ze zo populair is?
De populariteit van Maria is dan denk ik ook te wijten aan het feit... Ja, haar moederschap neemt een centrale rol in. En ja, dat blijft toch in alle beschavingen door in heel de geschiedenis uiterst belangrijk. En ik denk dat dat een soort antidotum is, of een soort in evenwicht brengen is, hè, van die hele patriarchale cultuur. En dat heeft eventjes geduurd, hoor, tot in de vierde eeuw. Maar dan zien we dus dat die aandacht voor Maria een dermate hoge vlucht neemt, dat ze zelfs vanaf de middeleeuwen en eigenlijk tot op vandaag, dat ze in het christendom verreweg de grootste aandacht geniet. En soms zelfs meer dan Christus zelf, zie je.
Geloof jij dat Maria maagd was?
Ja, nee, dat geloof ik wel niet echt.
Ik denk het eigenlijk niet.
Nee,
dat kan niet. Hè. Je kunt geen baby krijgen en maagd. Ja, nee, sorry.
Ik denk wel dat ze gewoon de Jozef is goed heeft vastgepakt of zo.
Volgens de overlevering was zij een maagd en zo wordt zij altijd voorgesteld. In de oudheid bedoelt men daarmee te zeggen dat het over een heel bijzondere geboorte gaat. Dus in de oudheid is dat helemaal niet uitzonderlijk dat mensen uit een maagd geboren worden. Dat is een literair thema dat erop wijst van, kijk, hier wordt iemand heel bijzonder geboren. Zie je?
Ja.
Dus in de Bijbel en in de eigenlijk de historische literatuur van de oudheid tout court moet je een onderscheid maken tussen juist en waar. Alles wat in het evangelie staat is mijn zinziens waar, maar niet alles is historisch juist. En dat komt omdat men soms beeldspraak gebruikt om iets anders te zeggen. En dus je moet in dat genre geraken, want anders lees je, anders loopt het valikant af. Hè. Dat heeft het verhaal van Genesis aangetoond, dat men letterlijk is beginnen lezen. Genesis 1 gaat over de schepping van alles. Hè. Men is dat letterlijk als een wetenschappelijk verhaal gaan lezen en toen is het misgegaan. Terwijl dat eigenlijk een sage is en een sage heeft een boodschap. Die moet je eruit halen, zie je?
Ja.
En niet het letterlijk lezen.
Who are you? I am the angel Gabriel, and I carry with me good news. God has chosen you to carry his only son, Jesus.
What? What do you mean?
Through holy, immaculate conception, you are now pregnant with the Son of God, our Lord, Jesus Christ.
Without my consent?
Well, I guess, but, you know, it's God.
Maria, wou zij eigenlijk wel die zwangerschap?
Ja, dat is net de kern van de Bijbelse boodschap, dat zij volmondig ja zegt tegen dat avontuur. Dus van een ongewenste zwangerschap was überhaupt geen sprake.
Mm-hmm. Dus het is haar wel gevraagd?
Ja, het is haar gevraagd. En dat is typisch voor het Nieuwe Testament. God laat elk mens in haar of zijn vrije wil staan. Dus had ze nee gezegd, had God op zoek moeten gaan naar iemand anders, bij manier van spreken. Maar dus die vrije wil is heel belangrijk. En dat verhaal geeft dat aan. Een mens moet eigenlijk niks tegen zijn vrije wil indoen. Zie je?
Dan even naar Jozef. Wat vond hij eigenlijk van die onbevlekte ontvangenis? Ging hij daar niet akkoord?
Jozef vond daar niks van, want dat wist hij toen nog niet. De onbevlekte ontvangenis is iets dat veel later ontstaan is in de geschiedenis in de middeleeuwen. Dus ik denk dat je die vraag mag schrappen.
Oké.
Dat is iets dat in de middeleeuwen ontstaan is.
Mm-hmm. Dus Jozef was dan eigenlijk de biologische vader van Jezus, waarschijnlijk?
Historisch gezien, louter historisch gezien, is dat zo. Ik bedoel, en Jezus is ook in Nazareth geboren en niet in Bethlehem, historisch gezien. Maar ik heb daar straks even gesproken over het onderscheid tussen waar en juist. Het is historisch niet juist, maar het is wel waar. Ook antieke schrijvers, Tacitus en zo, doen dat. Zij zijn niet bezig met waar wij mee bezig zijn. Ik krijg een geboortekaartje, daar staat de lengte en het gewicht op. Dat interesseert me niks. Wat hen bezighoudt in de oudheid is, wie was die persoon? Dat karakter, wie was die? De evangelisten zijn ook zo bezig. Wie was die Jezus? Dat is zo'n eigenaardige man. Wie was die ten diepste toe, zie je? En dus maken zij een mengeling van feit en wat wij nu fictie zouden noemen, zie je? En dus laat men Jezus in Bethlehem geboren worden, want dat is de plaats waar de lang verwachte verlosser van de Joden zou geboren worden. Voilà.
Weten we hoe ze is gestorven?
Dat weten we niet historisch, dat weten we wel volgens de apocryfen alweer. Die apocryfen zijn die verhalen die laat ontstaan zijn en die volop gaten invullen, vragen beantwoorden, die pas veel later gesteld werden. En volgens die latere geschriften is zij gestorven in aanwezigheid van de apostelen, zie je. En is ze volgens die verhalen zelfs niet gestorven, maar gewoon ingeslapen. Dus zij heeft het, volgens de teksten, ze heeft het bederf van de dood niet gesmaakt.
Holy, 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 holy shit.
Dit was Holy Shit. Ik heb natuurlijk nog heel veel meer vragen. Dus volgende week ben ik er nog eens om een nieuw personage helemaal te ontdekken.